Goedemorgen allemaal. Vindt u het nog koud hier? Omdat u allemaal met een jas aan zit. Maar ik hoorde dat vanmorgen de kerkzaal aanvankelijk niet warm werd. Klopt dat?
Een storing in het systeem.
Oh, ja, dat heb je wel eens, hè? Dat je een storing in het systeem hebt. Is bij ons ook wel eens zo. Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Het is vandaag de derde Adventszondag. Ik wil graag eerst even een gedicht over Advent met u delen. Advent. Wat zucht je toch in het donker, kind? Ik deed het grote licht ontbranden. Toe, open maar je lege handen. Je weet het toch, wie zoekt, die vindt. Ik kwam toch voor de rijken niet, niet voor de sterken. De gezonden, ik kom barmhartigheid verkonden aan elk die pijn heeft of verdriet. Heb je geen kleren voor mijn feest? Ik zal je witte klederen geven. Het is moeilijk van gena te leven. Ik weet het, ik ben ook arm geweest. In Bethlehem zie ik je weer, daar moet ik velen een plaats bereiden. Mijn ster zal je erheen leiden. Jij komt toch ook? Aarzel niet meer. En zo zijn wij op weg naar het geboortefeest van Christus. Ik kijk nog even naar het mededelingenblad. Wij hebben volgende week zondagmorgen dus geen dienst. Die dienst is op kerstavond, dat is zondagavond om 8:00. Ik hoop dat u daar allemaal bij aanwezig kunt zijn. En dan is het maandagmorgen, dat is dus om 10:00, eerste kerstdag, dat u daar even rekening mee houdt. Voor de rest kunt u eigenlijk alles wel lezen op het mededelingenblad. We zijn blij onder het kopje lief en leed dat alles goed is verlopen met broeder Schoo en met Marjan ook. Heel fijn allemaal. En dat onze zuster Bodewits vanmorgen in de kerk is na weken van ziek zijn. Geweldig. Heel fijn. Dat waren de bijzonderheden. Dan wil ik de dienst graag overdragen.
Morgen. Allemaal. Ik moet even de administratie op orde brengen. Dus, geweldig fijn om hier weer bij elkaar te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Dat is geweldig fijn, maar uiteindelijk natuurlijk is het zo dat we hier bij elkaar zijn in de naam van de Heer, die ons deze morgen ook wil bemoedigen, die ons een woord wil geven wat ons bemoedigt en wat ons sterkt. Juist ook in de tijden waarin we leven, dat is heftig. Ik denk niet dat ik de enige ben die soms even het journaal overslaat. Die denkt, nou, het was voor vandaag wel even genoeg. En ik hoop dat we te midden van dit alles toch dit mogen waarderen, dat we bij elkaar zijn, want we zijn als gemeenten onderweg, ook als het zo stormt in de wereld. En wat is het dan fijn om bij elkaar te zijn en om je heen te kijken en te denken, ik sta er niet alleen voor. Het zijn mijn broeders en zusters, mijn familie waar ik bij hoor. En we mogen elkaar aansporen, we mogen elkaar ook bemoedigen. En als een bemoediging wil ik vanmorgen een gedeelte lezen uit Psalm 2... En dat is een beetje tegen de achtergrond van wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Maar het geeft ons een perspectief vanuit de hemel. En dat hebben we nodig. Als we denken, Heer, hoe komt dit allemaal? Het lijkt wel alsof de machthebbers het voor het zeggen hebben. Dan zegt deze psalm ons hoe de Heer ernaar kijkt. Waartoe leidt het woeden van de volken? Dat zie je op het ogenblik om je heen gebeuren. Het rumoer van de naties, waartoe leidt dat? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. En dan deze tekst. Die in de hemel troont, weet u wat dan komt? Die ernaar kijkt, weet u wat dan komt? Die lacht, staat er. Die in de hemel troont, die kijkt naar de wereld waarin het allemaal zo tekeer gaat. En die lacht. Niet omdat hij er blij mee is. Dat staat niet in de tekst, maar dat zeg ik nu even. Die in de hemel troont, die lacht. Niet omdat hij er blij mee is, maar omdat hij er zo ver boven staat. En zegt, jullie denken dat jullie het voor het zeggen hebben. Nee, die in de hemel troont, die lacht. En dan staat er, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede. In zijn toorn verbijstert hij hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Zion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. En dan deze, ik heb je vandaag verwekt. Dat is profetisch een heenwijzing naar het feest waar we vanmorgen ook ons al op richten. Namelijk de zoon die geboren wordt in Bethlehem. En we hadden het niet afgesproken, maar ik heb ook een gedicht. Dienen gaat het ook, mooi was dat. Maar ik werd hierdoor getroffen omdat ook dit gedicht staat in dat spanningsveld van de heftige. Dat is ook een adventsgebed. Almachtige God, alstublieft, alstublieft, laat niet toe dat uw wereld nog langer vernield wordt. Laat niet toe dat het leven van mensen ineenstort. Dat het zwaard van de honger de aarde doorklieft. Alstublieft God, verbied in uw naam dat laat mensen elkaar van het leven beroven en dat ze vervolgen wie in u geloven. Dat kinderen van uitputting dood zullen gaan. O God, die de nood van uw schepselen ziet, zend nog eens uw zoon aan de stervende aarde. Zend hem als het licht dat het duister nooit spaarde. De sterke die het zwakke in liefde bewaarde. De eeuwige die ons de tijd openbaarde. De vorst die ons eindelijk vrede gebiedt. Ik wou jullie dat meegeven. Al aan het begin van deze dienst. Dat we niet wanhopen. Dat we niet denken, wie moet dit nog rechtbreien? Dat is gebeurd door onze Heer en Heiland Jezus Christus. En van hem willen we het verwachten. En daarom willen we ook deze dienst in zijn handen leggen en dat ook uitspreken. Voor zover het mogelijk is, zullen we gaan staan. Dan willen we deze dienst ook aan de Heer opdragen. Onze hulp en verwachting is van onze hemelse Vader, die hemel, zee en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn handen zijn begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van dat licht, 166, het licht deze wereld.
Thank you.
Hij kwam naar beneden vol liefde en vol van genade. Moet je even kijken wat daar naar ons toe komt, hè? Hij was het niet verplicht, maar hij deed het. Vol liefde en vol genade. En dat wilde hij ook deze morgen met ons delen. Dat ook dat op je hart gelegd wordt. Dat je ook dat iets is wat je in je hart mag ontvangen. Waar je hart voor open staat. Want daar gaat het om. Het kind is wel geboren. Maar heeft het ook een plaats in ons hart, in ons leven. We willen samen ook gaan bidden. Ja, Heer. Het zijn geweldige, indrukwekkende woorden. Het zijn woorden van mensen die proberen onder woorden te brengen wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. Maar hoe omschrijf je dat? Een wonder wat niet te begrijpen valt. Een wonder wat ons verstand te boven gaat. Het wonder wat we weten. Maar Heer, hoe vul je dat met woorden? Heer, we willen u zo danken. Dat u niet van ons hebt gevraagd om allemaal theologie te studeren en dat allemaal onder de woorden te brengen. En oh wee, als je het niet allemaal kunt, we hoeven de woorden niet meer te gebruiken, Heer. Want u wilt in ons hart wonen, wie we ook zijn. En u wilt tot ons spreken, niet als een informatiebron, maar met liefde en met genade. Dat is de boodschap, Heren, die we vanmorgen ook met elkaar mogen omarmen. Ja, in ons hart mogen sluiten. En ik bid, Heren, voor ons allemaal zoals we hier zitten. Dat we hier alsjeblieft niet zitten als een soort gewoonte van iedere zondagmorgen. Maar omdat we echt ons hart mogen openen en dat u tot ons wilt spreken. Of we nu al op leeftijd zijn of jongeren zijn. Heren, u verlangt ernaar dat daar ruimte is. 2000 jaar geleden zocht u ruimte in de herberg, maar er was geen plek. Er was geen ruimte. En dat is, Heren, wat u sindsdien ook zoekt in de harten van mensen, ook deze morgen weer. Heren, dat we de woorden die we mogen verstaan vanuit uw liefde, dat het ook ingang mag vinden. Dat we mogen ervaren dat u op ons hart klopt. En dat de Heer niets liever wil dan op ons hart, dat wij ons hart openen en dat u binnenkomt. Dank u wel, Heer, voor dat wonder van liefde, voor het wonder van genade. En we bidden dat niet alleen voor ons hier bij elkaar, maar ook voor diegenen die misschien vanmorgen wel hadden willen komen, maar het niet meer ging. Of misschien wel mensen, Heren, die het allemaal een beetje kwijt zijn. Heere, wil maar geven dat die ontmoeting met u opnieuw mag plaatsvinden. En dat niet alleen hier, maar wereldwijd. Wat is dat bijzonder? Dat we mogen weten dat op miljoenen plekken over de hele aarde, op een dag als deze, lieve mensen, broeders en zusters samenkomen om u te loven en te prijzen. Heere, wat is het een genade dat wij dat met volle uitbundigheid mogen doen. Maar we bidden voor hen, Heere, bij wie die uitbundigheid niet meer kan, omdat ze met hun leven worden bedreigd. Heren, we bidden voor al diegenen. Wilt u ze bemoedigen en sterken, Heer? En we danken u dat we mogen lezen van de wonderlijke machten en krachten, Heren, die u doet ook in hun midden. Heer, zo willen we het alles in uw handen leggen. Wilt u deze morgen tot ons spreken en wilt u geven wat we nodig hebben? We danken u wel, Heren, dat u klaarstaat. Zegen ons zo met uw tegenwoordigheid in Jezus' naam. In het volgende lied willen we ons als het ware in het verlangen uitspreken dat we hier bij elkaar zijn gekomen om een woord van de Heer te horen. Een woord van de Heer. Een woord van Klaas Stap, dat ben ik dan. Dat is mensenwerk. Maar als de Heer het in zijn handen neemt, dan gaat hij tot ons spreken. En ik hoop dat dat verlangen ook bij ons is. Ik wil nog even het noemen, werd net genoemd, dat voor zover mensen het niet weten, er is tijdens de dienst geen collecte, bij de uitgang wel. En ik noemde het net ook al even, het wordt van harte aanbevolen onder de spreuk, gerinkel is goed, geritsel is beter. Neemt u dat maar mee. een gezegende dienst vanmorgen. Hier in uw huis zijn we weer samengekomen, 463. Vanmorgen lezen een gedeelte uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 2. En we lezen daarvan een gedeelte vanaf vers 10. Vanaf vers 10. Hebreeën 2. Want om vele kinderen in zijn luister, in zijn heerlijkheid te laten delen, achtte God voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereiding van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken naar mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Tot zover. We zingen nog een lied en het is 319. 319, bron van licht en leven. Wij aanbidden u, 319. Ik heb vanmorgen het thema meegegeven van de overdenking van de verkondiging. Kerstfeest, hoe God aan jou en aan ons allemaal wil laten zien dat jij er ook bij mag horen. Ik wil het nog een keer zeggen. En ik hoop dat je dat ook voor jezelf even laat neerdalen in je hart. Kerstfeest, dat is hoe God jou laat zien dat jij er ook bij mag horen. Wij hebben, Rika en ik, hebben al jarenlang contact met iemand, een mevrouw, die vele jaren heeft doorgebracht in een psychiatrische instelling. Het gaat nu heel erg goed met haar, maar zij heeft het ontzettend zwaar gehad. En af en toe is dat nog wel zo. De kern van het probleem is dat zij altijd het gevoel heeft gehad, al vanaf kleins af aan, dat zij er eigenlijk niet zijn mocht. Dat ze eigenlijk niet zoveel voorstelde. Al haar broers en zussen, dat waren voorbeeldige kinderen. Maar wat haar betreft zat er eigenlijk net zo goed niet hoeven zijn. Waardering of wat dan ook was haar volkomen onbekend. Ze wist eigenlijk niet anders. En heeft dat eigenlijk ook als zodanig voor haar leven als kind opgepakt. Maar dat heeft haar eigenlijk jarenlang kapot gemaakt. Het niet vervuld worden van die hele essentiële basis die wij als mensen hebben. Namelijk dat je voelt, dat je merkt dat je er mag zijn. Dat je erbij hoort. Dat ook jij waardevol bent. Lieve mensen, broeders en zusters, dit is niet een gewoonte van enkele mensen. Dit is niet een behoefte van sommige mensen. Dit is een behoefte die God zelf in onze harten, in de harten van alle mensen, in ons wezen heeft neergelegd. Daartoe zijn wij gemaakt. We zijn gemaakt om erbij te horen. We zijn geschapen om bij God te horen. We zijn geschapen om in gemeenschap met God te leven. En in gemeenschap met elkaar. Daar is de gemeente van de Heere Jezus Christus een praktisch voorbeeld van. Daarvoor zijn wij gemaakt. Dat maakt het dus ook hoe erg het is als je jezelf dat van jezelf niet kunt voorstellen. Dat jij er ook zijn mag. Dat jij er ook bij mag horen. Dat God jou ook op het oog heeft. En of je nu oud bent of middelbaar of jonger, dat je erbij mag horen is van heel erg grote belang. Waar of niet, als je op school zit. Toch? Je wilt er graag bij horen. Een van de ergste dingen is dat je merkt dat je erbij weg wordt geschoven. Dat is zo belangrijk. En de gevolgen zijn ook groot. Want als je zo bent groot geworden, dan ga je ook zo over jezelf denken. Het is niet wat de anderen mij aanpraten, maar ik ben blijkbaar zo niet waardevol. En ik ben blijkbaar iemand die er niet toe doet. Die niet zo waardevol is om belangrijk gevonden te worden. Of misschien nog wel sterker. Ze willen niet met me omgaan en dat begrijp ik. Want ze schamen zich voor mij. Wie wil nou zo iemand erbij hebben? Aan de kant ermee. Dat is zo pijnlijk. Niet alleen in de interactie van mensen, maar juist ook als je dat in het gezin hebt meegemaakt. Want als er één plek is waar dat vanzelfsprekend zou moeten zijn, dan is het wel het gezin. Dan is het wel broers en zusters. Er is nog iets. En dat wil ik nu even naar voren halen. Dat is dat er een soort automatisme optreedt. Dat als je dat beeld van jezelf hebt en van anderen dat ervaart, dat mensen ook zo over God gaan denken. Die denken ook van, ja, natuurlijk. Dat God blij is met al die andere mensen. Moet je eens kijken hoe goed ze het allemaal doen. En hoe mooi ze het allemaal kunnen verwoorden. Dat is geen wonder dat ik daar niet bij hoor. Dat God zich niet aan mij stoort. Wat moet je daarmee? Iemand zoals ik, dat zou niet kunnen. Hij zal zich ook wel aan mij storen. Hoe God jou laat zien dat jij er ook bij mag horen. Dat is zo fundamenteel, broeders en zusters. En daarom heb ik dat vanmorgen ook naar voren gehaald. En ik zeg het nog een keer. En ik zou bijna zeggen, ga recht zitten. Doe je stoelriemen vast. Wij zijn geschapen. Wij zijn geschapen als mensen die behoefte hebben, die daar eigenlijk niet zonder kunnen, dat je erbij hoort. Dat je welkom bent. Realiseer je goed, zoals je hier zit. God is jouw schepper. Hij heeft dat erin gelegd. Hij heeft die fundamentele behoefte in jou gelegd. Wij zijn als mensen geschapen om in gemeenschap met de Vader in de hemel te leven, als zijn kinderen. En natuurlijk ook onder elkaar. Daarvoor zijn wij gemaakt. En hij wil niets liever dan dat. En ik weet, sommigen die kunnen zich soms wel eens vereenzelvigen met de woorden van de verloren zoon die bij de varkens zat. En die zei in zichzelf, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Om je kind te zijn. Ik ben het niet meer waard, God. Bemoei je me niet met mij, want wie wil mij nou? U toch zeker niet. Broeders en zusters, wat je ook aan ervaring hebt en wat dit ook bij je oproept, dat kan zelfs pijnlijk zijn, dat weet ik. Maar open je hart voor datgene wat we vanmorgen ook overdenken. En pas dat ook toe op je eigen leven, want dat is wat de Heere ook tegen jou wil zeggen. De boodschap van kerst, we zijn nu nog in het advent, maar op weg daarheen. De boodschap van kerst, dat is, en ik citeer het maar even in de samenvatting van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad voor jou, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor jou, omdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wat staat daar? Opdat een ieder. Daar staat op dat een ieder. Daar staat niet op dat de geleerden, op dat de mensen die zo geweldig zijn, of alleen de mensen die zich zo goed gedragen, of alleen de mensen, nee, op dat een ieder die gelooft. Wat jij ook van jezelf denkt, als jij gelooft, dan is er bij de Heere plaats voor jou in zijn gemeenschap. Niet omdat hij het anders niet wil, maar omdat het anders niet kan. Als de zonde je scheidt van God, dan wil de Heere niets liever dat jij ook bij hem bent en met hem leeft. En daarvoor is zijn zoon gekomen. Opdat de weg naar de Vader is. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Je kunt het zo zeggen. Niemand kan in gemeenschap met de Vader leven. Iedereen alleen door mij. Alleen door de genade die ik jullie gegeven heb aan het kruis op Golgotha. Broeders en zusters, deze woorden. Daarom heb ik dit gedeelte ook gelezen. Want het woord wat hier staat, het is maar kort, dat trof mij. En dat staat in vers 11. Even kijken, nee, vers 12. Ja, vers 11. Daar staat, hij die heiligt, dat is dus Jezus Christus. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ben je geheiligd in Jezus Christus. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, dat is dus mensen die het geloof in Jezus Christus hebben aangenomen, hebben dezelfde oorsprong. Dat is een beetje een vreemde zin, maar het betekent dit. Jezus Christus is vanuit de Vader gezonden naar deze wereld. Dat is zijn oorsprong. Dat is zijn oorsprong. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben dezelfde oorsprong. Want degene die geheiligd worden, zijn zij die het evangelie van vergeving hebben aangenomen. En die zijn door God wederom geboren. In God wederom geboren. Beide lijnen komen uit bij God. Ze hebben dezelfde oorsprong. En hier gaat het mee om. En dan staat er, en daarom schaamt hij zich niet. En daarom schaamt hij zich niet hen zijn broeders en zusters te noemen. Hij schaamt zich niet. Ook al heb jij ervaringen in je leven, dat links en rechts mensen zich voor jou schamen, of jij hebt dat gevoel. Jij kunt dat gevoel niet overplaatsen naar God. Want hier staat heel nadrukkelijk dat als je in het geloof bij de Heer Jezus mag horen, dan schaamt hij zich niet voor jou. Hij zal zich nooit voor je schamen. Want hij houdt van jou. Je mag erbij horen. Vandaar dat ik ook dat thema heb gegeven. Hij schaamt zich niet voor jou. Hij schaamt zich niet voor jou. Broeders en zusters, ik weet uit ervaring en de omgang met andere mensen dat ze het soms niet voor elkaar kunnen krijgen om over die drempel heen te stappen en het echt voor hunzelf als waar beet te pakken. Is dat echt waar? Is die God ook zo dat hij zelfs voor mij is gekomen? Dat hij zelfs mij een plekje wil geven bij hem? Sterker nog, dat hij zich niet voor mij schaamt, want dat is een gevoel. Dat hebben ze over zichzelf. Klein of groot. Moet je eens even horen hoe geweldig dat is. De hele wereld die kan in jouw beleving zo zijn. Maar God zegt, ik schaam me niet voor jou. En jij zit hier misschien wel bij jezelf dat je denkt van ja, wacht even. Ik moet nog een heleboel leren, ik moet dat nog en dat. Dan kan ik pas aan de voorwaarden voldoen. En dan hoop ik maar dat ik bij God mag horen. Ik weet niet of ik het wel eens vaker heb gezegd. Maar moet je mij maar vergeven. Maar ik vind het nogal sprekend dat er een predikant na de dienst bij de deur ging staan. En toen kwam er iemand bij hem die zei, dominee, mag ik wat vragen? De dominee zei, wat is er dan? Wat wil je vragen? Hij zei, dominee, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Om erbij te mogen horen. Toen trok die dominee een bedenkelijk gezicht en deze zegt, ik spijt me dat ik tegen jou moet zeggen, maar je bent te laat. Ben ik te laat? Ik zei, ja, je bent te laat. Hoezo ben ik te laat? Het is allemaal wat gebeurd. Je hoeft het niet te doen. Je moet het aanvaarden. Dan hoor je erbij. Je moet het vergeving en de genade van de Heer Jezus aanvaarden. Jij hoeft het niet meer voor elkaar te krijgen. Broeders en zusters, misschien zit je hier wel met zo'n gevoel van ja, dat kan allemaal best, maar op welke wijze laat de Heer dan aan mij zien? Juist in kerst, juist in zijn leven, dat ik erbij mag horen. Dat hij zich niet voor mij schaamt. Ik neem je even mee. Waar werd Jezus geboren? In een kribbe. En waar stond die kribbe? Die stond in een stal. Jezus werd in de meest vieze plek geboren. Is er ooit iemand in die smurrie geboren hier? Ik niet. Maar Jezus wel. Hij liet en hij laat op die manier zien dat hij in deze wereld is gekomen, niet hangend in de rijken en de bevoorrechten, maar om te laten zien dat iedereen erbij mag horen. Hij is gekomen in het smerigste, meest vieze plekje. Hij is niet geboren in een rijk gezin. Het was een straatarm gezin. Ze hadden niks. Ze hadden helemaal niks. Stel je nou eens voor dat hij in rijkdom was geboren. Bij de geleerden. Dan hadden wij allemaal het gevoel gehad, ja. Dat red ik niet. Daar kan ik niet bij horen. Nee, hij wil ons laten merken en zien dat jij er wel bij mag horen. Die is geen hindernis van wetenschap, van kennis of van rijkdom. Hij schaamt zich daar niet voor. Zo laat hij merken dat jij erbij mag horen. Dat er geen blokkades zijn. Dat het niet gebaseerd is op prestaties. Misschien is er nog wel een andere waar we ook even naar moeten denken. Misschien zijn er wel dingen die in ons leven aanwezig zijn waar je je voor schaamt. En zegt van ja, ik kan me voorstellen dat God zich schaamt voor mij. Want ik weet, ik kan het tegen niemand zeggen. Maar mijn achtergrond, daar zitten allerlei duistere dingen in die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals mijn leven toen, of dit en dit heb ik gedaan. En ik blijf al mooi op een afstand. Want als God dat ziet, als hij dat naar voren brengt, dan gaat het mij niet lukken. Dan zal God zich werkelijk voor mij schamen. Dan mag ik er niet bij horen. Ik wil even met jou lezen. Een heel boeiend gedeelte. Het is geen boeiend gedeelte, maar wel een leerzaam gedeelte. Ik heb hier even voor mij genomen. En ik noem dat maar zo. Het fotoalbum van de familie van Jezus Christus. Hebben jullie een fotoalbum waar de familie in staat? Oom, tantes, broers en zussen allemaal. Allemaal op een rijtje zo. Heb je er ook een foto die er wel in zat met eruit gescheurd? Waarvan je denkt, ik wil niet bekendmaken dat die ook bij mij hoort. Want ik schaam me dood. Nee toch, hè? Nee. Laten we nou eens even kijken naar het fotoalbum van Jezus Christus. Wie staan daar allemaal in? Ik kan het niet allemaal benoemen. Want we moeten maar eens lezen thuis. Matthäus 1. Zo interessant. Nee, helemaal niet. Want het is één lange lijst van namen. Ik zal je dit zeggen. Vers 3. Ik noem er één. In vers 3, dan wordt genoemd een Juda. En Juda die bezocht een prostituee. En dat bleek Tamara te zijn. Een schoondochter. Verkleed. Hallo? Die staat in het familiealbum van Jezus Christus. Jij denkt misschien, ik ben nooit naar de kerk geweest. Er is niemand die van mij dat ooit heeft gevraagd. En dus ja, dat God mij niet op het oog heeft, dat zou vanzelfsprekend zijn. Mag ik je even voorstellen, een Rut, een heidense vrouw, die van toeten naar blazen wist. Maar zij staat wel in een lijst van voorgeschiedenis van de personen van de familie van Jezus Christus. Mag ik je even voorstellen, een Rahab. Wat was het beroep van Rahab? Dat was een prostituee. Dus die staat in het familiealbum van Jezus Christus. Mag ik je nog even voorstellen, zijn er die mensen die ooit iemand vermoord hebben? Nou, kom op, kom dan om. Nee, tuurlijk niet. Mag ik je even voorstellen, een van de meest bekende, David. David, die heeft ervoor gezorgd dat zijn buurman Uria werd vermoord. Hij moest vooraan de troepen gaan staan, zo was de opdracht van David. En waarom? Omdat hij wilde dat hij dood zou gaan. Weet ook iemand waarom? Vanwege zijn vrouw, Bathsheba, die de buren was. En David, die zat een keer op het dak van zijn paleis. Dat is mijn fantasie. En die keek over de heg en die dacht, zo, wat zien wij dan daar? Een badende buurvrouw. Om een lang verhaal kort te maken. Het is niet alleen bij afstand gebleven. Hoe zeg ik dit? Ze hebben samen een kindje gekregen. Deze David staat eigenlijk met onderstreping in het evangelie van Matthäus, in het familiealbum van Jezus Christus. En er staat zelfs in de Bijbel over deze David dat hij is een man God. Dan wordt er zelfs over gezegd. Die staat er ook tussen. Die hoort daar ook bij. En dan wil ik nog even het meest spannende gedeelte van dit gedeelte lezen. Ja, hou je vast, want het wordt echt spannend. 12 tot en met 16. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonja Sealtiel. Sealtiel verwerkte Zerubabel. Zerubabel verwerkte Abiud. Abiud verwerkte Eliakim. Eliakim verwerkte Azon. Azon verwerkte Zadok. Zadok verwerkte Archim. Archim verwerkte Eiland. Hou je nog vol van de spanning? Eliud verwerkte Eliezer. Eliezer verwerkte Matan. Ik hou er mee. Wat wil ik hiermee nog zeggen? Die lijst die staat vol met mensen waar we nog nooit van hebben gehoord. Nog nooit. En als je dat leest, dan denk je, wie zijn dat? Totaal onbekende mensen. Maar ze staan wel in het familiealbum van Jezus Christus. Ze mogen er ook bij horen. Ze mogen er ook bij horen. Ik zou door kunnen gaan, maar ik laat het hier maar even bij. Is er iemand die van zichzelf zegt, van al diegenen die hierin staan, die is erger dan ik? Of ben jij erger dan een van degenen waarvan je zegt van ja, die van mij komt er niet tussen. Want hoei. Het maakt niet uit, lieve broeders en zusters. Ik gooi dat maar een beetje in de humor. Maar de boodschap is uiterst belangrijk. Het is de boodschap van Gods liefde. Die met kerstfeest tegen jou ook zegt, jij mag er ook bij horen. Want daarvoor is Jezus Christus namelijk gekomen. Om jou te redden. Om jou weer bij hem te houden. Om in zijn gemeenschap te leven. Daarvoor is hij gekomen. Opdat je geboren wordt in het gezin van de Vader waarin je geliefd bent. Omdat je geboren wordt in het gezin van Jezus Christus. Waarin Jezus je broeder is. Als we zeggen, de gemeente is het gezin van God de Vader, dat is ook zo. Maar Jezus Christus is onze broeder. We noemen dat dan de oudste. Hij is onze oudste broeder. En hij schaamt zich niet voor jou. Wat er ook gebeurd is, hij schaamt zich niet voor jou. Ik zal nog één voorbeeld noemen. In een van de gemeenten waar ik geweest ben, waar ik kwam, nou, dan moet je de gemeente leren kennen. Rika en ik zijn ze allemaal bij langs geweest. En één ontmoeting, één gesprek, dat was bij een wat oudere broeder. En die vertelde hoe zijn leven eruit zag. En daar ben ik vreselijk van geschrokken. Maar het heeft mij ook iets heel bijzonders geleerd. Hij vertelde dat hij getrouwd was geweest en dat hij een stuk of vier dochters had. En hij vertelde heel open en heel eerlijk, en ik hoef daar niet in details te treden, dat hij als vader niet zo fijn voor zijn dochter en zijn vrouw was geweest. Zelfs zo erg dat hij door de rechtbank is veroordeeld. Hij heeft gezeten en is vrijgekomen. Niemand van dat gezin had nog contact met hem. Niemand. En dan zei hij tegen mij, zegt Klaas, het enige waarom ik nog kan leven en wil leven, dat is dat ik weet dat de Heere Jezus mijn zonde heeft vergeven. En hij zei letterlijk deze woorden, als ik die overtuiging niet had, dan maakte ik er vandaag nog een eind aan. Dat betekende dat hij eigenlijk zei, ik heb de overtuiging en het geloof dat ook ik erbij mag horen. en ook ik bij me horen. Dat heeft hele diepe indruk op mij gemaakt. De enigste kabel die hij had om te leven, de zuurstof, die kwam door de overtuiging dat Jezus hem had vergeven. En dat hij bij hem mocht horen. En deel uit mocht maken van de gemeente. En hij was er altijd. En als ik hem zag, moest ik altijd aan deze woorden denken. Ik heb later zijn begrafenis gedaan. En ik kon daar natuurlijk niet te specifiek over zijn. Maar het was met grote blijdschap en dankbaarheid om van deze broeder afscheid te nemen. Een keer toen ik 2 weken wat ziek was, toen stopte er een auto bij ons voor de deur. En dat was hij. Hij zegt, je moet je jas aan doen. Ik zeg, jas aan doen? Hij zegt, ja, meekomen in de auto. Ik zeg, wat ga je er doen? Hij zegt, gaat je niks aan. Hij wou mij een beetje helpen. Hij dacht, Klaas heeft het wel eens even nodig om er even uit te gaan. Toen nam hij mee naar een uurtje rijden. En daar hebben we in een restaurant gezeten. En daar heeft hij mij een mooie dag bezocht. Broeders en zusters. Welke voorbeelden ik ook noem. De boodschap is steeds hetzelfde. Vanmorgen ook. En dat is de belangrijkste boodschap die je maar kunt voorstellen. Jij mag er ook bij horen. Het kerstfeest, we hebben weer een lichtje aangestoken. Dat is voor iedereen. Je bent uitgenodigd. En als je een beslissing voor de Heer hebt genomen, misschien kan het wel zo zijn dat het een zekere verwijdering heeft gegeven door dingen die gebeurd zijn. Jij mag er ook bij horen. En misschien is dat wel altijd voor jou een belemmering geweest om ook maar ja tegen de Heer te zeggen. Laat je niet weerhouden. Jij mag er ook bij horen. En dat is het thema en dat is de oproep, ook van vanmorgen. Het kerstfeest. God laat jou zien dat jij erbij mag horen. Maar jij moet komen. Laat een moment hebben van stilgebed. Amen. En bij het zoeken van een lied waarvan ik vond dat hij hier wel bij zou passen. Dat is 398. Dat is een lied waarin doorlopend in ieder couplet de verwondering naar voren komt dat je erbij mag horen. Er staat steeds weer, ik weet niet waarom. Ik besef het niet, ik kan het eigenlijk nauwelijks voorstellen. 398. En ik dacht, dat is eigenlijk wel passend. Dat je dat mag aanvaarden. Je begrijpt het niet, hoe is het mogelijk? Maar het is wel zo. En in dit lied begint ieder couplet daarmee. Ik weet niet waarom. Ik kan het niet begrijpen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. 398. Laten we dat samen gaan zien. 398. Ja, Heer, het is een herhaling van dezelfde woorden. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe. We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Waarom ik en waarom zo? Heer, dank u wel dat we dat niet hoeven te begrijpen. Maar dat we het kunnen aanvaarden. Dat we erdoor overweldigd kunnen worden. Ik mag er gewoon helemaal bij horen. De deur staat open. En die deur, dat is de Heer Jezus zelf. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, wat is dat geweldig. Dat zoals we hier zitten, dat er niets kan worden aangedragen. Wat te groot is voor uw omgeving, voor uw vergeving en voor uw genade. Alles, Heren, is kleiner, want uw liefde en genade is onuitsprekelijk groot. Heren, wat is dat heerlijk en wat is dat geweldig. Omdat op die wijze ook u laat zien, Heer, dat er voor iedereen een plek is. En we bidden dat voor elkaar. Wat het ook bij ons oproept. Heren, het is bij u anders. Uw liefde is onvoorwaardelijk. Dank u wel daarvoor. Ook al begrijpen we het niet, maar we mogen het aanvaarden. We mogen eruit leven en we mogen die zekerheid hebben. Heren, wilt u daarom ook vanmorgen uw hand op ons allemaal leggen? U weet, Heer, hoe we er zelf voor staan. Hoe we zelf ons voelen, hoe we erover denken. En misschien, Heer, is het wel een moment waarin we echt verstaan en begrijpen dat we een keuze voor u mogen en moeten maken. Heren, wil ook dat bevestigen aan de harten van al diegenen die het betreft, ook deze morgen. Dat ze hier niet vandaan mogen gaan, Heer, zonder dat ze ook voor u hebben gekozen om erbij te horen. Dank u wel voor dat geweldige feest wat we mogen vieren. Ook volgende week het feest van grote verwondering, van het niet begrijpen. De herders, Heren, die raakten er niet over uitgesproken. De wijzen konden hun woorden niet vinden om het allemaal te vertellen. En dat is er op de dag van vandaag. Hoe moeten wij uitleggen hoe groot u bent? Maar dat hoeft ook niet, Heer. U staat met gespreide armen op ons te wachten. Heren, wil maar geven dat ook dat feest een groot feest mag worden van ons eigen hart. Ik mag erbij horen. Niet alleen voor het hier en nu, maar tot in alle eeuwigheid. Dank u wel voor uw liefde en genade. In Jezus' naam. Amen. Dan zijn we bijna gekomen aan het einde van de dienst. We willen nog één lied gaan zingen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. We zingen daarvan 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde en het vierde daarna. En voor zover het mogelijk is, willen we gaan staan. 152, 1 en 2 na de zegenbeden 3 en 4.
Oh,
Zo mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ieder van ons zijn en blijven. Totdat Jezus komt. Amen. Nog één couplet.